Geliefde gemeente, de prediking is uit het u gelezen schriftgedeelte. Handelingen 19, de versen 1 tot en met 7. En ik lees u daar alleen nog uit voor het zevende vers. Handelingen 19, vers 7. Daar staat geschreven: en alle deze waren omtrent 12 mannen. Tot zover. Daarom zal ik hem een deel geven van velen. Wij letten vanavond op voortgezet Pinksterfeest. Voortgezet Pinksterfeest. We zijn inmiddels, geliefde gemeente, in de derde zendingsreis bezig. We hebben gehoord dat Paulus terug geweest is, Caesarea, Jeruzalem, Antiochië, voor de laatste keer Antiochië, en dat hij weggegaan is en de oude reeds, of oud waren ze niet, maar de reeds gestichte gemeenten op vorige reizen heeft bezocht, hen versterkende. Daar hebben we breedvoerig bij stilgestaan. Dan kwam dat tussenstukje over Apollos te Efeze, waar we ook van gehoord hebben, die man machtig in de schriften, die door Priscilla en Aquila nader nauwkeuriger onderwezen werd in de weg van de Heere, en die toen, mede met het oog op de apostel Paulus, uit Korinthe vertrokken is, of uit Efeze vertrokken is, naar Korinthe, omdat waarschijnlijk enkele Korintiërs ook daarom gevraagd hebben, die zich in Efeze bevonden. En hoe hij daar als een instrument in de handen van de Heere deze goed onderlegde man, Jood, hoe hij daar zegenrijk mag werkzaam zijn in Korinthe. En nu wordt de draad weer opgenomen. Dan wordt ons even meegedeeld dat terwijl die Apollos de Korinthe nog was, grijp even terug, dat voelt u wel aan, dat Paulus die bovenste delen van het land doorgereisd hebbende, Galatië, Frigië, dat hij te Efeze kwam. En daar vindt hij enige discipelen. Het blijft merkwaardig, sommige dingen, dat wij ze niet goed ons kunnen voorstellen hoe het geweest is. In ieder geval, hoewel Aquila en Priscilla daar een poos hebben gewoond, Apollos daar heeft gewerkt, toch kun je niet spreken van een gemeente. Je kunt niet spreken van een gemeente. Een samengaan en een samenkomen van christenen onderling. Dit is nog merkwaardiger, omdat volgens vrij sterke, wat bewijskracht betreft, vrij sterke overleveringen, ook Johannes, die op Patmos heeft verkeerd, in Efeze gewoond moet hebben. En daar grote invloed heeft gehad. Rond Efeze had je die bekende plaatsjes ook als Pergamum, Thyatira, Philadelphia, waar we in de Openbaring aan Johannes van lezen. Als het waar is dat dus Johannes daar zou hebben gewoond. Men gaat uit van het jaar 47. En dat hij in de 60e jaren na Christus teruggekomen is van Patmos en daar de rest van zijn leven is blijven wonen en daar ook volgens de overlevering gestorven is. Dan voel je, dan zijn er veel dingen die voor ons niet goed te reconstrueren zijn. Dat hoeft ook niet. Het is niet zo belangrijk, maar een mens heeft nu eenmaal een aard om zich een klein beetje voorstelling te kunnen en te willen maken van de omstandigheden. Want volgens de oude overleveringen heeft ook Maria, de moeder van Jezus, daar gewoond. En is ze met Johannes meegekomen naar die plaats. Jezus had immers zijn moeder in de zorg aan Johannes toebetrouwd. Vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. En toen in het jaar 431 een synode gehouden werd in Efeze, werd die synode gehouden in de Mariakerk. Er sloop toen al iets in van de verering van Maria. Dat wel. Maar van de oudste tijd aan, na christelijke tijd, is toch bekend de Mariakerk in Efeze, in de omgeving waar Maria zou hebben gewoond en geleefd. Nou, als je dan in zou denken dat het de periode dat Paulus is wel lange tijd, zullen we later horen, in Efeze werkzaam geweest, dat toen misschien Johannes daar ook woonde, dan zeg je, hé, daar lees je helemaal niets van. In de handelingen niet, in de brieven niet, van een ontmoeting. Maar goed, de jaartallen zijn natuurlijk ook moeilijk exact vast te stellen. Ik kan me anderszins niet indenken dat Johannes en Paulus elkaar daar niet zouden ontmoet hebben. Nou, moet ik er ook bij zeggen dat Paulus door God op een bijzondere manier, ja, verkoren tot dat bijzondere werk onder de heidenen. Er zijn natuurlijk, de andere apostelen hebben ook wel gewerkt in de prediking en ten dele ook in de evangelisatie, de een meer dan de ander, maar misschien ook niet, of wel zeker niet zo als de apostel Paulus, die duizenden kilometers te voet heeft afgelegd naar allerlei plaatsen die we ook niet eens allemaal weten. Ons worden hoofdpunten genoemd. Maar kijk, je moet het je zo voorstellen. Hier onder de rook van Hilversum ligt Kortenhoef en Loosdrecht. Breukelen. Had je in die tijd zulk soort bouwsels, had je in die tijd ook. Dus er zijn natuurlijk veel meer plaatsen geweest waar de apostel geweest is. Of ook door de arbeid van gelovigen, dan ons uit de handelingen bekend is. En dat maakt het voor ons die zoveel eeuwen later leven, dat is moeilijk om ons een voorstelling te vormen hoe het allemaal geweest is. Efeze. Daar is de apostel aangekomen voor de tweede keer. Hij was wel eens eerder geweest. Kort, toen werd hij welwillend aangehoord in de synagoge. En de Joden baden hem dat hij zou willen blijven. Maar hij zei: ik heb geen tijd, ik moet door. Als God het wil, dan kom ik terug. Paulus had al eerder die provincie Azië, deel van het Romeinse Rijk, had hij al eerder in willen gaan. Maar de Heilige Geest belette het hem, die verhinderde het hem om daar het woord te spreken. En toen was hij naar Troas tenslotte gekomen. Hij moest naar Macedonië, naar Filippi, naar de overkant. En nu is het zover. Er is een enkel, heel oud handschrift van de Bijbel, waar iets uitgebreider wordt gesproken van de omstandigheden. En daarin komen ongeveer, hoor, de woorden voor dat Paulus eigenlijk naar Jeruzalem wilde gaan weer, na zijn rondreis door de gevestigde gemeente, maar dat nu de Heilige Geest hem stuurde, eigenlijk tegen zijn eigen plannen in, naar Efeze. Het zou best kunnen zijn. Zo gaat het vaak in het leven, dat Gods tijd en weg een andere tijd is dan onze tijd. En zijn weg een andere weg dan onze weg. Nu is hij er dan. In deze beroemde stad. Niet de hoofdstad. Dat was Pergamum. Maar wel de belangrijkste stad. Waar ook de stadhouder woonachtig was. Het was een hele oude stad. Zo'n 1100 jaar voor de geboorte van de Heer Jezus Christus waren er wat mannen uit Athene die de reis hadden gemaakt naar deze landstreek. En die de grote betekenis van die streek zagen omdat het aan de zee zich bevond. Mooie haven, mogelijkheden voor schepen, voor handel, voor alles. En die Atheners, die zijn daar gaan bouwen. Die Atheners die vonden merkwaardige dingen bij die oude oorspronkelijke volken en stammen van Klein-Azië. Ze zagen in hun heiligdommen, zagen ze het beeld van een godin, een moederfiguur, moeder, een vruchtbaarheidsgodin. Dat vind je in veel natuurgodsdiensten. Ook de Baaldienst is in principe een natuurdienst, aanbidding van de krachten en de mogelijkheden van de natuur. Die Atheners hadden ook hun goden. Ze hadden een godin voor de jacht, beschermer, beschermgodin, die tegelijk beschermster was voor vrouwen in barensnood. Bij die Atheners, bij de Grieken, heette die godin Artemis. Die Grieken werden zo aangesproken door wat ze vonden bij die inheemse volken van die moedergodin, dat zij het in hun godsdienst hebben opgenomen. Hier in onze Bijbel is sprake van de Diane der Efeziërs, de Artemis. Maar dat was die samensmelting, die vereenzelviging van die oude moedergodin van die heidenen en die Griekse godin, die beschermster van de jacht en van de vrouw. Eeuwen en eeuwen lang is Efeze gegroeid. Alleen de tempel, het middelpunt van Azië, van Efeze, de grote tempel aan de godin gewijd, waar men al heel vroeg aan begon te bouwen, die verbrandde, ik meen, in het jaar 263... voor de geboorte van de Heer Jezus. Toen was er een man, een jongeling, een jonge man, die leed aan een zodanige manie. Hij wou beroemd worden. Hij wou de geschiedenis in. En toen heeft hij een brand gesticht in de beroemde tempel. En toen is de tempel verbrand. Men heeft het beeld van de godin er nog uit weten te redden, maar de tempel is verbrand. Dat was een grote verlegenheid. Want kon de godin niet voor haar eigen huis zorgen? Men vond daar een oplossing voor door te vertellen dat de grote Artemis een poosje uit haar huis was weggegaan om hulp te verlenen bij de geboorte van Alexander, later Alexander de Grote. Zo werd als het ware de afgoderij bedekt en de onmacht van de godin versluit. Maar later hebben zij in volle glorie, hebben zij de tempel opgebouwd. Hij was nog lang niet klaar toen Alexander de Grote daar een parade afnam op de trappen van die grote tempel. Het was een beroemde tempel. Zo beroemd dat overal vandaan de mensen kwamen om haar te bezoeken. Haar dienst, de dienst aan de godin, was een ontuchtige dienst. Een zedenloze dienst of een onzedelijke dienst. Omdat in grote feesten meisjes zichzelf te grabbel gooiden aan de mannen en jongens in dienst van de godin van de vruchtbaarheid. De Diana der Efeziërs die gevonden zijn. Er zijn er nog 3 gevonden. Die wordt ook uitgebeeld als een vrouw met allemaal borsten, symbool van vruchtbaarheid. Voeding aanreikend. Als je nou rekent dat die tempel daar, waar Paulus komt, toen Paulus daar kwam, was een tempel. Daar was 120 jaar aan gebouwd. Die was 70 meter breed en 130 meter lang. Die tempel rustte op 127 Ionische zuilen met prachtig bewerkte voetstukken. 18 à 20 meter hoog. Alles van marmer. Met gouden versieringen, ornamenten. Iets buitengewoons moet het geweest zijn. Daarom werd en wordt het gerekend tot één van de 7 wereldwonderen. De stad in de tijden van Paulus was een rijke stad. Het gezegde deed de ronde: Efeze wordt per dag rijker. Later ging alles verkeerd. Havens slipten dicht. Maar in die tijd kwam men tot vanuit de Zwarte Zee, overal vandaan, kwamen de schepen aan met handelswaar en Efeze transporteerden het verder naar het achterland. Een schitterende stad. Een prachtig theater waar 25.000 mensen konden zitten met gedeeltelijk uitzicht over de zee. Men had een waterleiding, stromend water. Men had centrale verwarming. Men kende het systeem van badhuizen, waar water via buizen of aquaducten werd aangevoerd. Het is haast niet voor te stellen hoe ver deze mensen waren in de techniek en in het bedenken van allerlei kunsten. Daarbij stond Efeze bekend als een stad van grote wetenschap en occulte verschijnselen. Een centrum van occultisme. Occultisme, dat zijn dingen, omsluierde dingen zogezegd, laten we het maar noemen, magnetiseurs. Om het nou over te brengen op onze tijd. Orakelspreuken. Men had er een schat aan boeken. Later gaan ze in brand. De brand erin. Daaruit, die kon je voor veel geld kopen. En dan kon je iets uit leren. Je komt terecht daar en daar en daar bij waarzeggers, sterrenkijkers, om je toekomst te laten voorspellen. Om de gunst van de goden te verwerven. Om een vloek die je van de een of ander had opgelopen, om die onklaar, krachteloos te maken. Het was dus tegelijk modern en een toverstad. Een stad waar de duivel in al die dingen ook werkzaam was om de mensen te misleiden. Het doet denken enigszins aan onze tijd. Waar je zo'n enorme vlucht ziet naar allerlei vreemde dingen. Magnetiseurs. Geen blad haast of er staat wat de sterren vertellen. Waarzegster, de beroemdste uit Engeland die al veel keer gelijk had. Die heeft gezegd. Dat het met Gorbatsjov niet goed afloopt en er zal er nog iemand dood blijven en nog wel wat meer dingen. Een tijd van Oosterse religies die je overal ziet opdoemen. Vreemd. Wanneer in een land waar Christus gepredikt werd, het evangelie wordt verworpen. Zie je de mens in zijn leegte zoeken naar vulling. De mens die dat ergens toch, dat eenvoudige, en als het gaat over de zaligheid, dat duidelijke woord van God verwerpt, vlucht naar de meest ongeloofwaardige dingen. Dit was een heidense stad. Hier worden straks voor duizenden guldens de boeken aan waarde, de boeken op een hoop gegooid en verbrand. En in onze tijd worden ze gedrukt, want er is een markt voor al die vreemde dingen. En wat is er van over? Wat is er van over? Deze heerlijke tempel met al zijn zuilen is door God aangeraakt in de vorm van een horde mensen. Die hem hebben gesloopt en vergruizeld. En wat er nu over is, met alle graven, wat men eraan gegraven heeft, een holte met water, een stukje moeras en wat riet. Weg. Men kent en vindt de standplaats zelfs niet meer. Dit centrum van de provincie Azië. Deze grote stad. Waar de Heere zoveel wonderen zal doen. Want Paulus schrijft ervan aan de Korinthe. Dat God hem hier een geopende deur gegeven heeft. Die niemand kan sluiten. Dat bepaalt ons bij dat onuitsprekelijke wonder dat God in de hemel in ontferming op die glitterstad en schitterstad neer heeft willen zien. Maar Paulus komt ergens niet, wij zouden zeggen in een gespreid bedje. Hij vindt enige discipelen. Dat woordje vinden duidt aan dat Paulus de stad zo'n beetje uitgekamd heeft naar alle kanten. Om ergens contact te krijgen. Er is geen gemeente. Daar groepje. Misschien grotendeels nog synagoge mensen. Hij vindt discipelen. En als hij met die discipelen contact krijgt, dan denkt hij, wat scheelt er toch aan bij die mensen? Net zoiets als toen Aquila en Priscilla Apollos hoorden preken. Hij zei, ja, we herkennen een hoop. Maar hij komt niet verder. En toen namen ze mee en toen hebben ze hem nauwkeuriger de weg onderwezen. Nou, zo'n gevoel krijgt Paulus nou ook als die enige discipelen. Er wordt gesproken van discipelen, volgelingen, leerjongens. En toch, hij voelt. Het is merkwaardig. Hij vond enige discipelen. Ja. Wat kan de onkunde? Wat kan die een mens op een bepaalde plaats vasthouden en toch discipelen? Paulus is er de man niet naar om daarover te zwijgen. En om net te doen, als jullie maar zus of zo. Hij is de man niet naar om te zeggen, als het begin er dan maar is, dan. Nee. Zo werkt dat eigenlijk niet in het woord van God. Het woord van God is altijd bezig juist om die ellendigen, om die armen te doen opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Hij die enige zalig maakt. Hij zegt, hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen je tot het geloof gekomen bent? Tot het geloof komen is een typische uitdrukking uit het Nieuwe Testament. Tot bekering komen. Tot het geloof komen. Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen? Hij merkt zoiets beslotens. Zoiets donkers zou je zeggen. Dat. Ja, hij voelt het is niet in orde. Ja. Ze zeggen tegen hem, verbaasd, we hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. Zouden die mensen dan niet van het bestaan hebben afgeweten? Dat weet ik niet. Je moet rekenen, de profeten en ook Johannes de Doper, die was wel degelijk bekend met de Heilige Geest. Op welke gij de Heilige Geest zult zien nederdalen in de gedaante als van een duif. Hij wist zelf ook dat hij de Heilige Geest ontvangen had, Johannes, en sprak door die geest. Dat betekent, het zou kunnen betekenen dat deze mensen wel van het bestaan van de Heilige Geest geweten hebben, maar dat ze niet wisten van de uitstorting van de Heilige Geest, van het Pinksterfeest. In ieder geval, het doet er niet zoveel toe, maar je merkt aan hun reactie, ze zijn ergens blijven zitten. En dat is nooit goed. Je hebt mensen die zijn plotseling op een ingrijpende manier bekeerd en die blijven hun hele leven erop zitten. Altijd. En toen is dat en dat gebeurd. En vaak hebben ze weinig oefeningen in het leven des geloofs. Ze weten goed wat er gebeurd is. Toen. En toch. Zelfs vaak nog veel bedekking van die Christus, zou je zeggen. Lijkt soms meer of ze het meer God is me te sterk geworden. God heeft me gevonden daar in de bioscoop of weet ik waar. Het is niet te zeggen hoe groot de zegen het is als je van kinds af mag leven onder het woord, onder het evangelie. Het is niet hetzelfde hoor, die vergelijking gaat niet in alles op, maar ik wil er toch deze lering inzien. We hebben zelfs niet gehoord. Kom. Zijn misschien wel discipeltjes van Apollos? Misschien zijn ze zelfs wel niet door Johannes de Doper gedoopt, maar door de discipelen van Johannes. Die trokken er ook op uit, vast en zeker. Dat was onder de Joden niet onbekend. Ja. Ze weten het goed. De schuld. Hoe ze door die boodschap gegrepen zijn van die bijl aan de wortel der boom. De Johannes, die prediker der gerechtigheid. Maar ze zijn niet bekend. Zo zou je het misschien ook mogen zeggen. Met dat grote geheim. Gij, arme zondaar, gij zijt volmaakt in hem die het hoofd is. Die mensen hadden nog geen Nieuwe Testament zoals wij. Dat is hun arm. Lucas noemt het wel discipelen. Treffend. Het zijn geen vijanden. Niet vijandig tegen de boodschap. Maar tegelijkertijd voelt Paulus de armoe. Nou, bij de oprechte is goedwilligheid. Als het alleen maar godsdienst is, dan wil een mens niet geleerd worden. Als je dan vraagt naar het werk van de Heer Jezus, dan kun je zomaar niet zeggen, en dit en dat en een grote mond. Kijk maar uit en zus. Dan heb je zeker, denk ik, te doen met een ongelovig. Al veinst men nog zo ernstig te zijn, bij de oprechte niet. Ik heb wel gehad dat mensen, twee mensen bij elkaar, drie, maar zaten bij zeer godsdienstige mensen, heel in het zwart, en ik wou gelijk al rechtsomkeer maken. Ik denk, nee, je moet niet wezen, maar ja, het was bij een vriend in huis en kon ook niet weglopen. En ik raak in de praat met een man die er ook bij was. En die vertelde me dat hij ziek was. En opeens, want dat heb ik niet van mezelf, opeens kreeg ik vrijmoedigheid om te vragen of dat hij nou wist hoe hij rechtvaardig voor God was. Nee. En mag ik u dat vertellen? Ja, dat kan ik. Ja, wel, zegt hij, ja. Toen heb ik getracht in kort bestek te vertellen waar het nou om gaat. Die enige naam en die enige hoop, die weg die God heeft geopenbaard, onconditioneel. En ik zat alleen maar naar hem te kijken, want er zaten die vrouwtjes. En ik één hoorde ik zeggen, zal zo makkelijk niet gaan. Moet geleerd worden. Zal gekend moeten worden. Maar ik deed net of ik niets hoorde. Ik praatte gewoon door. En dat andere oude mensen, dat zei niks. Afijn, op het gesprek begon die man te huilen. Hij zegt, jongen, waar zou dat nou voor dienen? Vanmorgen kwam de ouderling bij me en die vroeg, ben je al bekeerd? Ik heb gezegd, nee, ik ben niet bekeerd. Toen zei hij, dan ben je voor de eeuwige verdoemenis. Daar moet je maar op rekenen. En nou dit, als dat nou is waar. Ik zeg, dit is waar. Dit is waarachtig waar. Wat ik hier gezegd heb uit het woord van God. Een week daarna was die man dood, maar ik hoop dat het voor eeuwig behouden is geweest. Maar goed, dat wou ik zeggen. Toen stond ik op en ik denk, oh, nou komt de bui nog een keer, want dat ene mensie, het zwartste mensie zou je zeggen, die had nog niks gezegd. En toen greep ze allebei mijn handen. En ze zei, wat hebben we toch een avond gehad met elkaar. Ik zeg, nou, dat heb je niet aan mij te danken, want ik wou eigenlijk gelijk teruggaan. Ik denk, ik zit hier niet goed. Oh, zegt ze, wat ben ik blij. Kijk, daar zie je iets van de goedwilligheid. Nou, en kijk, dat zie je hier ook. Het is niet gelijk van wat bemoei je mee. Of je denkt toch niet dat wij nog niet bekeerd zijn of zo. Of dat we het nog niet goed genoeg Nee. We hebben zelfs niet gehoord of er een Heilige Geest is. Ze hebben nog niet ook gezongen. In het kruis zal ik eeuwig roemen en geen wet zal mij verdoemen. Christus stierf de vloek voor mij. Waarin zijn jullie dan gedoopt? Want de doop staat toch ook in verband met de Heilige Geest? Ze zegt, tot de doop van Johannes staat er eigenlijk. Oh ja, daar hebben ze wel van gehoord. Nogmaals, misschien zijn ze wel door een discipel van Johannes in het buitenland ergens gedoopt. Paulus zei, Johannes heeft wel gedoopt de doop der bekering, zeggende tot het volk dat ze geloven zouden in degene die na hem kwam, dat is in Christus Jezus. Jullie zijn bij Johannes blijven steken. Maar Johannes heeft juist gezegd dat ze geloven zouden niet in hem. Ik ben niet waardig zijn schoenring te ontbinden. Maar die na mij komt, die zal u met de Heilige Geest en met vuur dopen. Daar zult ge in geloven, in die Christus Jezus. Daar staan nou die ergens oprecht arme mensen. En Paulus, aangedreven door de Heilige Geest, die zegt, dan zal ik jullie dopen. In de naam van de Heer Jezus. Ja. Onze kanttekeningen in navolging ook van Calvijn, die lezen het zo. Die laten vers 5 slaan op Johannes de Doper. Zodat ze lezen die en die hem, staat er eigenlijk niet hoor, maar die hoorden naar Johannes de Doper in die tijd, die werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Maar het ligt niet voor de hand dat het zo is. Als je het onbevooroordeeld leest, dan kom je tot de gedachte dat Paulus hen heeft gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Kijk, toen Calvijn leefde, toen ontstond er al heel gauw een ontzettende strijd tussen Calvijn en de mensen die zeiden dat je overgedoopt moest worden. En daar wou Calvijn niet van weten. Toen waren er al gauw mensen in de tijd van Luther en Calvijn. Calvijn heeft er tegen geschreven. Ik weet niet hoeveel vellen vol. Zijn kinderdoop, ja. Wat zegt dat nou? Wat betekent dat nou? Je moet als volwassen mens, als een gelovige gedoopt worden. Hoe kan een ongelovige zich nou laten dopen? Als je gelovige bent, dan laat je dopen en dan krijg je de Heilige Geest. Dan word je gedoopt met de Heilige Geest. En Calvijn en ook Luther, die hebben zich daar sterk tegen verzet. Niet dat ze die mensen hebben verdoemd, maar ze zagen daar een groot gevaar in. Ze zagen dat er daar iets fundamenteels in het gedrang kan komen. Gods onvoorwaardelijke genadebetoning. Waarbij we het geloof zelfs niet hoeven te noemen. Of een veronderstelde wedergeboorte of wat dan ook. De onvoorwaardelijke genadebetoning van God. Zijn belofte. En doordat ze daar zo bang voor waren, daarom hebben ze zich zo fel tegen de wederdopers bezet. En daarom hebben ze die tekst om niks, geen woord over te laten aan de wederdopers, hebben ze dat zo uitgelegd. En die woorden naar Johannes de Doper, die werden gedoopt in de naam van de Heer Jezus door Johannes de Doper of zijn discipelen. Zo kan natuurlijk een bepaalde mening die waar is, die kan wel eens een woord toch misschien niet helemaal juist uitleggen. Want Calvijn zegt, de doop die Johannes de Doper en de doop later van de discipelen is in wezen één. Alleen Johannes die doopte in de komende, en bij ons wordt gedoopt in de gekomene, die de belofte vervult. Nou, daar ben ik het ergens ook wel mee eens. Tuurlijk wel, dat begrijpt u wel. Maar wij moeten toch ook voorzichtig zijn
dat Paulus in dit exclusieve geval, dat lees je niet overal, je leest niet dat de discipelen zich hebben laten dopen. En die zijn waarschijnlijk door Johannes de Doper gedoopt. De discipelen van de Heer Jezus Christus. Van sommigen weten we het zeker. Die waren al discipelen van Johannes de Doper. En je leest nergens dat die mensen overgedoopt werden. Er is nergens in het Nieuwe Testament dat mensen, Joden enzovoort, die door Johannes de Doper gedoopt zijn, dat ze na de opstanding en de hemelvaart van de Heer Jezus Christus overgedoopt moesten worden. Lees je niet. Maar dit is een exclusief geval, laat ik het zo zeggen. Dat heeft God aan de apostel laten voelen. Hij heeft laten voelen, deze mensen die zijn ergens toch niet. Laten we even ervan uitgaan dat deze mannen heidenen zijn geweest. En dat is aannemelijk. Dan, ja, en die zijn door een discipel van Johannes de Doper ergens gekomen tot de boodschap van Johannes. En die hebben hun schuld bekend. En die hebben iets gehoord van een lam dat komt of komen zou. Maar die hebben de definitieve uitslag. Het is volbracht. En de uitstorting van de Heilige Geest hebben ze niet meegemaakt. En dat weten ze niet. Daar zijn ze vreemd aan gebleven. En juist denk ik, omdat het zo ligt. 12 apostelen. Waarom het woordje omtrent 12 erbij staat, dat kan ik ook niet begrijpen hoor. Want omtrent, dat betekent zo ternaast erbij, zo ongeveer. Hè? 12 mannen, omtrent 12 mannen. Misschien zijn het er 11 geweest, maar dat de Heilige Geest, die telt altijd anders dan wij. In de Bijbel heeft het getal ook een andere betekenis. Hè? Het afgeronde. Dat gaat niet om een puntje meer in die zin. Hè? Maar dat als daar een stille symboliek is. Dat God hier in deze grote, heidense, afgodische stad. Deze schitterstad. Dat God daar als het ware in boodschap. Hier maak ik mijn Jeruzalem. Mijn Jeruzalem. Niet een Jeruzalem geologisch als dat andere Jeruzalem. Of aardrijkskundig. Maar een Jeruzalem naar de geest. Hier schep ik mijn tempel. En omdat dat daar weer zo'n breekpunt is daar in Efeze. Waar de apostel zo lang gewerkt heeft. En waar God zulke wonder heeft gedaan. Daarom heeft Paulus gezegd, jongens, ik wil jullie direct helpen. Wil u dat ook? Jawel, ik merk dat, wie heeft het eigenlijk gedaan? Ja, die en die, heeft hij niet gezegd dit of dat? Ja, nee, dat weten we eigenlijk niet. Ja, jongens, maar dat kan niet. Nee, ik doop jullie. In de naam van de Heer Jezus Christus, dit 12-tal. Als een monument. Als een levend teken. O Jeruzalem is ook in Efeze. Jeruzalem is boven. En Jeruzalem is in Hilversum. En in Amsterdam. Hier zet de Heer uit zijn grote genade weer een stelletje mannen bij elkaar. Een 12-tal. En hij drengt ze met het goede uit zijn huis. En daarom, wat er op dat eerste Pinksterfeest gebeurde, wat we nog een enkele keer tegenkomen in sommige gevallen, dat gebeurt hier ook. De Heilige Geest valt op bijzondere wijze in en op hen. Ze spreken in talen en verkondigen de grote werken van God. Voel je de kracht, de betekenis, juist daar. Juist onder de ogen van de grote diade der Efeziërs dat van de duivel en het ongeloof. En God zegt, nee, kom. Ik zie Rahab, ik zie Babel, tot uw eer bij hen geteld, die zijn grootheid roemen. Wat een eeuwig wonder. Soms overvalt het je opeens, maar in het huis een glimpje van zien. Van dat wonder. Anno 1990. Wat is er in principe nog weinig veranderd? Terwijl alles naar zijn einde raast. Nog stikt de mens in zijn ongeloof, in zijn bijgeloof, in zijn waangeloof. Nog heeft hij nodig die nadere onderwijzing in die Christus der Schriften. Maar ook nog is die God een God van wonderen, waar wij het niet verwachten. God die zei eerst, nee Paulus, niet naar Efes, niet Azië, terug. En nu is het tijd en nou zegt God, hier ben ik. God geeft onze gemeente ook. Jullie en mij. Telkens weer. Die stille kracht. Van de Heilige Geest. Om opgewekt te mogen worden. In de Heer Jezus Christus. Amen.